Goedemiddag, lieve gemeente. Goedemiddag ook alle mensen die nu live meekijken of mensen die deze boodschap op een later tijdstip luisteren. Gods rijke zegen wens ik jullie. Ik geloof echt dat ik een woord heb voor deze tijd. Een woord die belangrijk is om te horen. Het is tweede advent en deze boodschap gaat meer over de wederkomst van Jezus Christus. Wie van jullie heeft ooit gebeden, God, geeft u mij alstublieft een teken? Hebben jullie dat wel eens gebeden? God, alstublieft, geef mij een teken. Een teken is een woord, een gebaar, een voorwerp dat verwijst naar een betekenis. Een teken verwijst naar een betekenis. In het woord betekenis zit ook het woord teken. Een teken is een zichtbaar of een hoorbaar middel om iets door te geven. God spreekt vaak door middel van tekens. Nou, verkeersborden zijn ook verkeerstekens. En ze geven aanwijzingen aan en aan de verkeersdeelnemers over hoe ze zich te gedragen hebben op de weg. Nou, tekens en borden zijn er om duidelijkheid te scheppen, om duidelijkheid te geven. Maar helaas zijn soms ook borden heel verwarrend. Tekens kunnen ook heel verwarrend zijn. En soms worden ze ook niet goed begrepen, zoals hier op de PowerPoint. En dan zie je heel verwarrende boodschappen. Stop, keep moving. Heel verwarrend. Wat betekent het teken? Wat wil de borden, wat wil ze ons vertellen? De preek vanochtend heet een teken aan de wand. Een teken aan de wand. Het is een teken aan de wand, hè? Dat is een Nederlands gezegde die direct uit de Bijbel komt. Het is, zeg maar, het gaat om een voorteken dat er iets mis zal gaan. Nou, we gaan het verhaal van Daniël zo meteen bekijken. Het verhaal dat gaat over een teken aan de wand. Maar eerst een beetje een aanloop. Christenen zijn geroepen om tekenen te duiden. We zijn wachters op de muur. We moeten in die hoedanigheid uitkijken naar tekenen van de tijd. Nou, God verwacht van ons dat we de tekenen van de tijd begrijpen. En dat we Gods signalen begrijpen. God communiceert door middel van tekenen, door signalen. En wij moeten het oppakken, wij moeten het begrijpen. En dan gaat het niet alleen over eindtijd en apocalyptische gebeurtenissen. Het gaat ook over alledaagse leiding van de Heilige Geest. Het gaat ook over seizoenen herkennen in jouw leven. Elke christen maakt zich meteen veel minder druk als hij snapt dat God een God is van seizoenen. Als wij dat doorhebben, dat God werkt door seizoenen heen, dan gaat bij ons een lampje branden en dan snappen wij het. Dan wordt zoveel dingen duidelijker in jouw leven. Er zijn heerlijke oogstseizoenen in jouw leven. Oogst, heerlijk. En een seizoen waar je dingen ontvangt. Maar er zijn ook zaaiseizoenen in ons leven. Waar geïnvesteerd wordt. En de Bijbel spreekt over zaai met tranen. Wie met tranen zaait. En dus als je door een seizoen gaat van zaaien. Dat is een moeilijk seizoen. Maar je investeert. Je investeert voor de toekomst. Er zijn ontginningsseizoenen. Ploegseizoenen. Snoeiseizoenen. Regenseizoenen. Groeiseizoenen. Er zijn natuurlijk ook nieuwe seizoenen. Allemaal op zijn tijd. Allemaal op zijn tijd. Nou, frustratie komt bij mensen, komt bij christenen, als ze niet doorhebben welk seizoen het is. Als ze niet begrijpen wat God op dat moment wil doen. Als mensen willen oogsten in een zaaiseizoen. Als mensen willen investeren in een snoeiseizoen. En dan komt frustratie, dan gaan dingen mis. Dus wij moeten goed doorhebben de seizoenen, de tekens van God. Heer, waar zijn we in? In welke situatie ben ik, Heer? Heer, wat wilt u in mijn leven doen? Dus ontdek welke seizoen jij bent in jouw leven. En ook in de kerk, in welk seizoen wij zijn als gemeente. In het land, welk seizoen zijn we op dit moment? Leer om Gods tekenen te duiden, Gods tekens te duiden. En dat brengt duidelijkheid en rust in jouw leven. Het brengt vreugde en het neemt angst weg. Want je hoeft niet meer bang te zijn. En je staat, het is dit seizoen, daarom. Dus dat brengt zoveel helderheid in jouw leven. Te ontdekken welke tijden, welke seizoenen je bent. Nou, hoe herkennen wij de tekenen van de tijd, waar zoveel over in de Bijbel over staat? Nou, daarvoor zijn twee elementen ontzettend belangrijk. We hebben de Heilige Geest ontvangen, op ons, in ons. En de Heilige Geest helpt ons om de tekenen te duiden van de tijd. Maar we hebben ook Gods woord ontvangen. De Bijbel, Gods woord. Lees de Bijbel. Bestudeer de Bijbel meer dan ooit. Want alleen door het woord van God heen zal je ook de tekenen van de tijd kunnen begrijpen. En met de vervulling van de Heilige Geest kan je de tekenen duiden. Nou, wat zijn de tekenen van de tijd en hoe herkennen we ze? In 1 Kronieken 12 vers 33. Dat is een hele bijzondere tekst. Het gaat daarover, er wordt een lijst van weerbare mannen opgenoemd. En dan gaat het over de stam van Issachar. En dan wordt bijna terloops iets gezegd over deze mensen. Want het gaat eigenlijk om een optelling van mensen. Maar dan wordt er iets bijzonders over de stam van Issachar gezegd. Uit de stam van Issachar, en dan komt het, waar men de tekenen destijds goed aanvoelde en begreep welke koers Israël zou kiezen. 200 hoofden en hun stamgenoten onder hun bevel. En dan gaat het weer door. Maar er wordt iets belangrijks verteld. De mensen van de stam Issachar konden de tekenen destijds aanvoelen. Dat tekenen moet je kunnen aanvoelen en begrijpen. Waarvoor? Hier, ze konden dat om de koers van Israël te bepalen, te kunnen kiezen. Dus David was er heel blij mee, koning David was blij mee met de mannen van de stam van Issachar, want die konden de koers, die konden de tekenen aanvoelen. God geeft jou en mij signalen. God geeft jou tekens. En soms ook rode vlaggetjes. Negeer ze niet in jouw leven als de Heilige Geest rode van niet doen, niet doen. Of waar de Heilige Geest zegt, doe dit hier deze kant uit. Stop. Ga hier naartoe. Negeer die tekens niet. We moeten ze aan kunnen voelen. God geeft signalen. En het is zo belangrijk dat wij ze begrijpen. Het was een zegen voor het hele land dat de stam Issachar de tekens van de tijd konden aanvoelen. Nou, lieve mensen, laten wij toch die stam zijn die de tekenen van deze tijd aanvoelen. Laten wij de mensen zijn die de tekens van God begrijpen, die snappen over zijn in dit seizoen of dat seizoen. Dit is aan de orde en dit is nu niet aan de orde. Amen. Nou, jij bent ertoe geroepen om de teken van de tijd te duiden, om ze aan te voelen. Niemand weet wanneer Jezus terugkomt, maar wij kunnen wel zien welke tijd het is op de wereldklok. We kunnen wel zien aan de tekenen van de tijd waar wij ongeveer staan. En met de Bijbel en de vervulling van de Heilige Geest zijn wij in staat seizoenen te herkennen. En waarom is dat belangrijk? Zodat er geen verwarring is. Dus God geeft tekenen, God geeft duidelijkheid, zoals in verkeersborden. Geeft duidelijkheid, want dit en dat moet gebeuren. Zo geeft Gods tekenen geven duidelijkheid, zodat we bereid zijn, zodat we vol verwachting zijn. We moeten weten wat gaande is en wat we moeten doen. Gods tekenen, Gods signalen neemt verwarring weg. In Matteüs 16, vers 1 tot en met 3, spreekt Jezus tegen de Farizeeërs. En hij zegt, wanneer de avond valt, zegt u morgen mooi weer. Want de hemel kleurt rood en 's ochtends storm op til. Want het rood aan de hemel is dreigend. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden en de tekenen van de tijd niet, zegt Jezus. Jullie kunnen de tekenen van de tijd niet duiden. Jezus verwacht van zijn discipelen, Jezus verwacht van zijn kinderen, dat zij de tekenen van de tijd wel kunnen duiden. Ik wil graag met jullie Daniël 5 lezen en lees vooral thuis het hele stuk. Het is best wel lang. Dus ik heb het even wat ingekort. Maar lees hem helemaal door. Het is zo toepasselijk voor vandaag. Daniël 5. Het gaat om het feestmaal van koning Belsasar en het teken aan de wand. Dus eventjes lekker rustig achteruit leunen. Jullie kunnen meelezen, meekijken op het scherm. Daniël 5 vers 1. Op een zekere dag richtte koning Belsasar voor zijn 1000 man machtshebbers een groot feest aan. feestmaal aan. En in gezelschap van deze machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsasar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen, daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen en de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen, die dronken eruit. Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud, zilver, van brons, ijzer, hout en steen. En terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijke paleis schreven. Precies tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. De koning trok bleek weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden en gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar zij konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belsasar was daarover zeer ontdaan. Zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Nu sla ik even een heel stuk over. Maar dat is het stuk waar de koningin Belsasar vertelt over Daniël. En dan in vers 13, en Daniël werd voor de koning geleid. De koning zei tegen hem, dus u bent Daniël, een van de Judese ballingen die de koning, mijn vader uit Juda, heeft gevoerd. Als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Daniël antwoordde de koning, u mag uw kostbare geschenken houden of ze aan een ander geven, maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Vers 22, u bent niet nedergebleven. U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn. En u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uitgedronken. U hebt uw goden van zilver, goud, brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niet zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij de hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat geschreven staat. Mene, mene, tekel, ufarsin. En dit is wat het betekent. Mene. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een eind aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen en te licht bevonden. Peres. Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en Persen gegeven. Toen gaf Belsasar bevel Daniël in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen. En hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Chaldeeën, gedood. 6 vers 1, Darius, een Medier, de Medier verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar oud. Ja. Babylon betekent poort van de goden. Poort van de goden. Babylon staat in de Bijbel voor verwarring en voor vermenging van religies. Dat is het mooie woord syncretisme, vermenging van religies. Babylon lag aan de rivier de Eufraat, het tweestroomland, dat is het huidige Irak, 80 kilometer zuidelijk van Bagdad lag Babylon. Het is nu een archeologische vondstplaats, maar men weet vandaag waar dat was. Babylon staat dus voor verwarring en net zoals tijden daarvoor bij de torenbouw van Babel, Ja, waar er ook verwarring was, was er weer verwarring in Babylon. De koning was compleet van de kaart. Er was een groot drinkgelaag, een feest met duizenden mensen. En tijdens dat feest besloot de koning van Babylon de voorwerpen uit de tempel die Nebukadnezar, zijn vader, heeft laten komen, laten brengen naar Babylon toe. Hij besloot om die naar voren te halen en daaruit te gaan drinken. Dit waren heilige bekers, apart gezet voor de God van Israël. Ze waren apart gezet en werden in de tempel gebruikt. Dus geheiligd, heilig betekent apart gezet. Heilig betekent, God zegt, dit is van mij. Nou, dan zeg je misschien, ja, de aarde is van God en alles wat daarin is, is toch van God? Absoluut. Alles is van de Heer. Maar er zijn dingen die God zegt, specifiek van zegt, dit is van mij. Dit heb ik voor mijzelf apart gezet. Dit is mijn kostbaar bezit. En dat zegt God ook over Israël. Jullie zijn mijn kostbaar bezit. En dat betekent, dat is geheiligd. Het kostbare bezit. En dat is, in de Bijbel zie je dat Jeruzalem apart is gezet. De levieten, de priesters, de tempel en de voorwerpen in de tempel waren geheiligd. Eigendom van God zelf. En zo ben jij ook. Jij bent heilig. Jij bent apart gezet door God zelf. Jij draagt het stempel, het merk van de Heilige Geest. He, wij zijn gemerkt, gekenmerkt, geheiligd, apart gezet door de Heilige Geest. Jij bent in de wereld, maar je bent van God. Je bent apart gezet. Nou, dronken worden op een groot feest door uit die heilige bekers te drinken was de druppel. Dat was het begin van het einde. Nou, Babylon staat voor vermenging. Dus geheiligd, apart gezet. Hè? Apart gezet. Maar dan, als dat geheiligde vermengd wordt, dan gaat het mis. Syncretisme, vermenging van religies. God is daarop tegen. God verbiedt dat. Maar op dit feest werd heilig en onheilig vermengd, werd samengebracht. Openbaringen 17 vers 4 spreekt over de hoer van Babylon. En daar staat, en de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelstenen en parels. En zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon. Dit is Openbaring. Hè? Openbaring spreekt nog steeds over Babylon. Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Gemeente, let op vermenging. Let op mixture. Hè? Let op hoererij en geestelijke hoererij. Alle twee is verschrikkelijk. Licht en duister gaat niet samen. Hoort niet bij elkaar. Als je apart gezet bent, ben je apart gezet. En hoor je niet bij de wereld. Maar koning Belshazzar brengt die twee dingen bij elkaar. En wat volgt was een teken aan de wand. Het teken aan de wand. Er verschenen vingers van een mensenhand die iets op de wand van het koninklijk paleis schreven. Precies zo dat het goed zichtbaar was voor de koning. En de koning, die trok bleek weg, was in verwarring. Hij stond te trillen op zijn benen. De koning bekeerde zich niet. Hij was niet in rouw. Hij had geen inzicht. Hij zag de teken aan de wand, maar begreep niet wat het waar het voor stond. Hij begreep ook niet dat het betrekking had om hem. Het ging om hem. Het was oordeel over hem en zijn volk. Het was zijn toedoen. Maar hij was dronken en verward. Nou, over de betekenis van die tekens op de wand is heel veel geschreven. Is heel veel theorieën zijn er. Dat is wel interessant. Maar de schrift was in het Aramees. Niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees. En het probleem was niet zozeer dat men zag het teken. Dus mensen konden het lezen en mensen konden het zien. Het probleem was, ze begrepen het niet. En heel veel mensen zien tekenen, maar niet iedereen kan het begrijpen. Je bent misschien in een ander land en je rijdt ergens en je ziet een teken, maar je begrijpt niet wat het betekent. Dat kan toch gebeuren? En wat is dat? Nou, soms kan dat hele best wel heftige gevolgen hebben. Hè? Dan krijg je een grote boete en je snapt niet waarom. Komt omdat je teken niet begrepen hebt. Op de Bijbelschool waar ik in Amerika was, heb ik ook een leuke, een grappig incident meegemaakt. Er was een Keniaanse man, die is vandaag een voorganger van een hele grote gemeente. En die in Amerika, als je zwaait, dan doen de mensen zo. Hè? Maar in Kenia betekende dit, kom hier. Dus elke keer als mensen, het was een grote campus en mensen liepen daar. En dus men zwaaide naar hem. Maar dan dacht hij, oh, ik moet komen. Want dit is hoe je iemand roept. He, maar de Amerikaan zegt, hey, hoe gaat het? En voor iemand anders betekent de teken, kom. Nou, zo is er ook verwarring met teken. He, wat betekent het teken? He, en dat is ook tussen man en een vrouw, tussen partners. Is hoe, wat zijn de signalen? Snap jij die signalen? En hoe langer je getrouwd bent, snap je het steeds beter wat die tekenen zijn. Sorry mensen dat jullie niet op dit moment mijn vrouw kunnen zien met een grote glimlach. Maar dat duurde wel een heel wat jaren voordat ik de hints van mijn vrouw snapte. Jullie kunnen dat waarschijnlijk allemaal veel beter. Maar het probleem met de tekenen van deze tijd. Wat is het probleem met de tekenen van de tijd? Mensen zien de tekenen allemaal. We zien allemaal de tekenen. Maar snappen wij wat ze betekenen? Daar gaat het om. Laten we kijken naar dit, wat er nu gaande is in de wereld. Corona. COVID-19. Dat is 100% een teken van deze tijd. Logisch, het is een teken van deze tijd. Maar wat betekent het? Is het Gods oordeel? Is het een samenloop van omstandigheden? Is het, hoort het bij de gevallen aarde? Is het toeval? Is het het werk van de duivel? Is het een demonische machten die hier werkzaam zijn? Wat is dit teken? Wat betekent het? Nou, ik geloof niet dat het oordeel van God is. Ik geloof dat deze crisis, en ik heb ervoor gebeden, want ik moest hierover spreken. En ik zat hier en zei, heer, wat is dit? En ik kreeg op mijn hart, dit is een stresstest voor de kerk in het Westen. De Westerse kerk die ondergaat op dit moment een heftige stresstest. Nou, wat is een stresstest? Dat is een testvorm waarbij de stabiliteit van een geheel wordt getest. Hierbij wordt getest met een zwaardere belasting dan gebruikelijk. En vaak tot het punt dat het systeem het begeeft. Het doel hiervan is te onderzoeken wat er gebeurt en waar de grens ligt. Hoe is het gesteld met de kerk in Nederland? Dat maken we nu allemaal mee. Dat maakt de kerk in Nederland, in Duitsland, in West-Europa, in Amerika, maakt het mee. Hoe is de toestand van de kerk in West-Europa? Het resultaat van deze stresstest zal laten zien waar wij staan als gemeente. En hoe sterk of hoe zwak we zijn. Zijn wij wel eindtijdproof als kerk? Ben jij eindtijdproof? Ben jij klaar voor de wederkomst? En dat, daarom, ik denk niet dat dit het einde is. Ik denk dat het nog wel even duurt voordat Jezus terugkomt. Maar het kan nog in ons leven gebeuren. Er moeten nog bepaalde dingen gebeuren. Kijk naar de tekenen van de tijd. Maar wat wij moeten zijn, wij moeten bereid zijn. Vol van verwachting. Dus ik geloof dat deze crisis, deze stresstest, een wake-up call is voor de kerk. Voor de gemeente. Want wij horen het zout van de aarde te zijn. Wij moeten het licht van de wereld zijn. Maar we zijn veel te gelijkvormig aan de wereld geworden. Veel te gelijkvormig. Hier in het Westen, we zijn bijna, je ziet bijna geen verschil meer. Wij moeten het licht zijn. We moeten niet de kracht kwijtraken. Dus corona is een teken aan de wand voor ons allemaal. En we worden als kerk ook teruggeworpen op de basis. Wat kerk zijn echt betekent. Wat betekent, waarvoor is de kerk? Kerk, gemeente, mensen, word wakker. Jezus zal terugkomen. Hij zal 100% terugkomen. En wij zijn de bruid van Christus. Wij moeten ervoor klaar zijn. Zijn wij wakker? Zijn wij bereid? Hebben wij olie in onze lamp? Kijken wij uit naar de komst of zijn wij aan het slapen? De vraag is, hoe zal de gemeente reageren op dit teken aan de wand? Dit teken aan de wand. Deze teken van de tijd. Nou, de reactie van koning Belshazzar op het teken aan de wand was schrikbarend. Was dramatisch. Hij deed precies het verkeerde. Wat deed hij? Wie riep koning Belshazzar te hulp? De bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers. Waar gaan wij naartoe? Wij zien een signaal, wij zien een teken. En dan zeggen ze, oh, er is iets aan de hand. Mensen, ga naar de Bijbel toe. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Lees de Bijbel. Ga bidden. Ga God vragen. Heer, wat betekent dat? Heer, u wil mij zijn. Ik merk het, Heer. U wil mij iets vertellen. Ik snap het niet helemaal. Ga dan naar God toe. Lees de Bijbel. Vraag God om hulp. Maar koning Belshazzar ging naar de waarzeggers en naar de bezweerders. Daniel was vervuld met de Heilige Geest, lezen we. Daniel was een profeet van God. Hij woonde waarschijnlijk op loopafstand van het paleis. Want hij was er zo. Ze konden hem zo halen. Hij was zo dichtbij. Maar hij riep de bezweerders, de Galdeën en de waarzeggers. Dus Belshazzar had echt de kans gehad om zich te bekeren. Op dat moment nog, geloof ik ook. Maar hij riep de verkeerde mensen. En natuurlijk wisten zij niet wat het betekende. Zij zagen het. Zij zagen die letters, maar konden niet zeggen wat het betekende. En dan lezen we wat over de koningin, eigenlijk een heel mooi stuk, maar ik heb het overgeslagen, sorry. Alle theologen zijn zich eens dat dit niet de vrouw was van Belshazzar. Het was of de moeder van hem of de oma. Dus het was de koningin moeder. Dus waarschijnlijk de vrouw van Nebukadnezar. En de vrouw van Nebukadnezar, dus de koningin moeder, dus ook weduwe, die was nuchter gebleven. Zij was niet mee aan het feest, want we lezen dat alle hoofdvrouwen en bijvrouwen mee aan het feest waren. Die waren ook allemaal dronken. Deze vrouw die wist over Daniel. Die wist nog wat hij in het verleden gedaan heeft. Dat hij dat beeld had geïnterpreteerd. Dat hij vol was van Gods geest, dat hij vol was met wijsheid, dat hij een profeet was van de ware God. En zij vertelde haar zoon over hem en toen lieten ze Daniel komen. Nou, Belshazzar wil dan Daniel overladen met rijkdom, maar Daniel wilde geen beloning hebben. Het moest duidelijk zijn dat hij niet voor zichzelf sprak. Een profeet is er niet om verrijkt te worden door zijn profetische gaven die van God komt. Dat zou zo verkeerd zijn als je daarvoor geld vraagt. Want dan ben je niet anders als de waarzeggers. Hij was er niet om mensen te pleasen. Hij, een profeet, die moet tekens uitleggen zonder aanzien des persoons. Zonder rekening te houden om wie het gaat. En hij mag niet dus gebribed worden. Wat is dat weer? Geen steekpenning aannemen. Ja. Hij moet gewoon vrij kunnen zeggen, dit is het woord van de Heer. Nou, Daniel had trouwens geen enkel probleem om uit te leggen wat die tekens was. Voor hem was het duidelijk. Hij wist meteen wat het was. Het teken was een oordeel. Hè? En als we kijken naar Belshazzar, wat heeft hij verkeerd gedaan? Nou, hij heeft dingen verkeerd gedaan, maar hij heeft ook heel veel dingen nagelaten. En dat is heel apart als we later in Openbaring lezen aan de zeven kerken, in Openbaring, dan lees je van dit hebben ze, een aantal hebben niks verkeerd gedaan, die hebben het heel goed gedaan. Andere kerken die hebben dingen hebben verkeerde theologie toegelaten, verkeerde apostelen, verkeerde profeten toegelaten. Maar er zijn ook dingen die ze hebben nagelaten, die ze niet hebben gedaan. Dan luister even naar dit oordeel wat Daniel uitspreekt over Belshazzar. U bent niet nederig gebleven. U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn. En u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en hun bijvrouwen hebben er wijn uitgedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niet zien of horen of weten. Maar de God, en dit heeft hij nagelaten, maar de God die beschikt over uw levensadem. En die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Dat was het oordeel. Belshazzar had geen enkel excuus. Geen verontschuldiging. Op alle vlakken was hij tekortgeschoten. En dan vertelt Daniel wat het betekent. Hij leest het voor. Mene, mene, tekel, ufarsim. Nou, Aramees wordt net zoals Arabisch en Hebreeuws wordt van rechts naar links gelezen. Hè? Wij lezen van links naar rechts. En dit van rechts naar links. En de rabbies en de Talmud. En die schrijven allemaal dat het waarschijnlijk onder elkaar geschreven wordt. Dus van rechts naar links. En dan onder elkaar. Dus er stond mene, mene, te. Hier, daar staat het. Mene, mene, tekel. Ufar Sin. En, maar dat, die blokschrift is wat, wat nieuwer, dat rechts. Dus het, dit schrift was, is meer logisch dat het daar, dat is Aramees, de oude, het oude alfabet van het Aramees. Nou, die letters stonden daar. En er wordt dan heel veel, in commentaren wordt heel veel geschreven wat dat allemaal kan betekenen. Verbaast me altijd, want de Bijbel legt zichzelf fantastisch uit. Het staat gewoon wat het betekent. Daniel geeft letterlijk de uitleg. Dus dat mene betekent geteld, genummerd. God heeft de dagen van het koningschap van Belsasar geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, dat is waarschijnlijk het Aramese woord voor shekel. Dat is een gewicht. En daar staat, je bent gewogen, u bent en te licht bevonden. Gewogen en te licht bevonden. En peres, en dan wordt hier nu bij de uitleg voor peres het enkelvoud gebruikt. Peres betekent verdeeld. Het is een Hebreeuws woord. En de betekenis is, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Persen gegeven. De Meden, dat zijn de Koerden. En de Persen zijn de Iraniërs. De Meden en de Persen. Het koninkrijk is van jou afgenomen en aan een ander gegeven. Nou, dit zit vol met woordspelingen. Peres is natuurlijk het Hebreeuwse woord voor verdeeld. Maar in Ufarsin, daar zit natuurlijk Persië. Farsi zit daarin. Hè. Het Persische Rijk zou Babylon diezelfde nacht of de dag daarna innemen. Innemen. Onder leiding van Cyrus de Grote. Dus mene, tekel, Ufarsin. Een teken aan de wand dat niet begrepen werd. Belsasar, je was te licht bevonden. Aan je koningschap wordt een einde gemaakt en het koninkrijk wordt verdeeld. Nou, wij leven in het Nieuwe Testament. Wat moeten we hiermee? Wat leren we hiervan? Wat kunnen wij hiermee? Nou, ten eerste, God geeft jou tekenen en signalen. God spreekt vaak tot jou door signalen, door tekenen. En ik raad je met heel mijn hart aan deze signalen serieus te nemen. En je erop te focussen, te luisteren naar Gods stem. Te luisteren, wat wil God mij vertellen? Besef dat God zo tot jou spreekt. En hoe zit het met de tekenen van de tijd? Hoe moeten wij die duiden? Waar moeten wij op letten? De tekenen zijn dus hints van God. God geeft hints, God geeft signalen aan ons. Nou, in de context van Daniel 5 wil ik eventjes voor de tekenen van de tijd wil ik één punt naar buiten even belichten. Eén punt hoe wij de tekenen van de tijd kunnen duiden. En één punt daarvan is let op Babylon. Babylon. Zo apart dat het in Openbaring weer genoemd wordt. Ondanks dat het rijk op dat moment voorbij was, Persen had het overgenomen. De geest van Babylon, gaat door tot aan Openbaring. Dat is het vermengen van godsdienst. En dat is de tegenhanger van het pure geloof. Openbaring laat ons dat heel duidelijk zien. Nou, wat apart is, ik heb hier een foto van, aan de linkerkant is een, ik denk dat het een Belgische schilder, Pieter Bruegel, de oude, heeft dit getekend in rond 1600. En dat heeft zo'n beeld van de toren van Babylon, van de toren van Babel geschilderd. En in Straatsburg heeft de architect gedacht, dat is een mooi voorbeeld. Hè? De Babel is een mooi voorbeeld om ons parlement, het Europese parlement, daarna te bouwen. Dat is geen geheim. Hè? Dat vond hij interessant. De reden daarvoor was, many tongues, one voice. Ja, want Babylon staat heel veel talen, maar één stem. Maar dat is niet de betekenis. Het was juist verwarring. Die vele talen bracht juist verwarring. Dus op een of andere manier de Europese Unie vond dat wel interessant om dat als voorbeeld te nemen. Nou, in het volgende plaatje, dat is in Brussel. Voor het gebouw van de Raad van de Europese Unie is een beeldhouwwerk van de vrouw die het beest draait. Van Openbaring 17. Dat is de de hoer van Babylon. Dit is niet conspiracy of zoiets. We kunnen, je kan met de auto 2 uurtjes naar het zuiden rijden, naar Brussel. Dan zie je dit. Dat moet Babylon voorstellen. En je ziet het ook op het munt. En van de Griekse 2-euro munt hebben ze de hoer van Babylon ook afgedrukt. Dit zijn tekenen. Het volgende plaatje. Dit is de Ishtar poort. Nou, we hebben geleerd, Babylon betekent poort van de goden. En het staat voor vermenging. Keizer Wilhelm van Duitsland die vond het interessant om die poort, die in de ruïne lag, dat hoorde bij het Ottomaanse Rijk, heeft hij besloten om die poort naar Duitsland te brengen, naar Berlijn te brengen en op te bouwen. Ja, je kan naar Berlijn toe gaan, naar het Pergamon Museum. En daar hebben ze die Ishtar-poort opgebouwd. Ik zou zeggen, zulke dingen haal dat niet. En je weet wel, als je op vakantie gaat, en moet je niet beeldjes en dingetjes meenemen van andere landen. Want je haalt soms troep in je huis, wat gebruikt wordt voor aanbidding van afgoden en zo. Haal dat niet in je huis. Nou, keizer Willem heeft de poort van Babylon naar Berlijn gebracht. Babylon, ik hou van geschiedenis, hè. Ik vind het prachtig. Dus ik ben hier een aantal keer geweest. Het is heel, heel interessant. Maar dit is gewoon, deze poort is Nebukadnezar heeft die gezien en is hier doorheen gelopen. De Joodse ballingen zijn hier doorheen gelopen. Die hebben dit gezien. En dit ding staat nu in Berlijn. Nou, wat moeten wij daarmee? Wat zijn deze signalen? Wat zijn deze tekenen van de tijd? En wat betekent het? Nou, wat we vooral moeten begrijpen, die dingen zijn niet zomaar. Het is als de Europese Unie wil lijken op Babylon, dat is niet zomaar. Het zijn tekenen die verwijzen dus naar openbaringen. Wees niet bang daarvoor. Wees er ook niet voor bezorgd, maar wees ook niet naïef. We moeten niet naïef zijn. Besef 100%, Jezus komt terug. De antichrist heeft een plan, maar Gods plan is veel groter en machtiger. En jij bent aan de goede kant. Jij bent gekend. Wees ook niet bang voor het teken van de beest of zoiets, want wij zijn gekenmerkt met het teken van de Heilige Geest. Jij bent al getekend. Ja, kan je dat per ongeluk krijgen door inenting en alles? Nee, je kan dat teken van de beest kan je niet per ongeluk krijgen. Wat jij precies zoals je heel duidelijk gekozen hebt om christen te worden, om Jezus na te volgen, ben jij gekenmerkt, geheiligd. Jij hebt het teken van de Heilige Geest gestempeld, gekenmerkt, gebrandmerkt door de Heilige Geest. Dus jij hoeft niet bang te zijn. Wij leven in een bijzondere tijd. Ik ben 100% zeker, we leven in de eindtijd. Maar dat is een voorrecht. Het punt is, zorg dat je klaar bent voor de wederkomst. Wees bereid voor de komst van Jezus. Er zijn 2 elementen, heb ik gezegd, om eindtijdproof te zijn. Dat is de Heilige Geest en de Bijbel. Lees de Bijbel, wees altijd vervuld met de Heilige Geest. Zodat je de tekenen kan begrijpen. Daniel was ons voorbeeld. Daniel, die was vervuld met de Heilige Geest. Vol met de Geest van God, staat daar. En hij overleefde Babylon en hij werd overgebracht naar een ander koninkrijk. Dat lees je in Daniel 6. En dan opeens is hij in Perzië, bij het hof van een andere koning. En dat gaat met jou ook gebeuren. Als jij zoals Daniel vol bent van Gods geest, dan zal je dit Babylon overleven en dan wordt het overgebracht naar een ander koninkrijk. Dat staat ons te wachten. Amen. Amen. Prijs de Heer. Amen.